Het onderwerp wat voor deze conferentie is aangekondigd luidt, ik zeg het nog maar eens een keer, hoe groot is de Heer? We willen vanavond met de verschillende thema's beginnen die u van tevoren zijn aangekondigd op de folder. Allemaal betrekking hebbend op de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Vanavond wil ik tot u spreken, met u behandelen uit het woord, de Godheid van de Heer Jezus. Morgen zal Ab behandelen, morgenochtend de samenkomst, de enige geboren Zoon van God. En morgenavond hoop ik te spreken over de geboorte uit de maagd. En zo zijn er 10, 11 onderwerpen die we deze week hopen te behandelen vanuit het woord van God. En het heeft alles te maken met één en dezelfde persoon. Jezus Christus. Ik wil vanavond beginnen met u een gedeelte te lezen als uitgangspunt uit het evangelie van Matteüs, het 16e hoofdstuk. Matteüs 16. Vanaf vers 13. Tot en met 18. Matteüs 16, vers 13 tot en met 18. Er staat, als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen zeggende, wat zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En ze zeiden, sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zei tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En dit zeg ik ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Tot zover dit schriftgedeelte. De vraag die ik vanavond in die midden wil neerleggen, en waarop we willen trachten het antwoord te vinden in de Bijbel, is Jezus God? Let wel, ik heb expres die vraag zo gesteld. Als ik gevraagd had, is Jezus Christus de Zoon van God? Dan heb ik gemerkt dat velen al te gemakkelijk die vraag bevestigend en met ja beantwoorden. En daarmee bedoelt men vaak dat hij een zoon van God is, zoals men zegt, gelijk alle andere mensen kinderen van God zijn. God is immers de vader van alle mensen. En als zodanig is Jezus ook een kind, een zoon van God. God is zijn vader. En misschien wel een heel belangrijke en een unieke, maar toch niet meer dan andere mensen. Nee, broeders en zusters, dezezelfde mensen die zo graag erkennen Jezus is de Zoon van God, die vraagt aan een Jehovah-getuige of een mormoon of wie dan ook, die langs de deur kolporteert en tracht hun bladen aan u te verkopen en gesprekken met u aan te knopen. Wanneer dezezelfde mensen met hen spreekt, dan zult u ervaren dat zij in die uitdrukking de Zoon van God iets totaal anders bedoelen dan wat de Bijbel ermee bedoelt. Zij geloven niet dat hij de Zoon van God is op een geheel enige en unieke wijze, met niets en niemand te vergelijken. Met andere woorden, dat de Heer Jezus inderdaad gelijk is of gelijkwaardig is, een vervelend woord, aan God de Vader. Dat gelooft men niet. In deze Bijbelstudie vanavond zou ik u vanuit de schrift willen aantonen dat het woord van God op directe wijze duidelijk en klaar openbaart en onthult dat Jezus God is. hoe groot is de Heer. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. En daarvoor zal ik met u de schrift moeten openen. Bijbelstudie kun je niet zonder een Bijbel doen. En het woord van God kun je onderzoeken, tenzij het woord van God in je handen hebt. Het is niet de bedoeling om een preek tot u te houden, maar om het woord van God open te slaan en te zien wat de schrift zegt omtrent de persoon van de Heer Jezus Christus. En dan begin ik vanavond met u een vers op te slaan uit het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, een bekend gedeelte. Waar staat, u weet dat Johannes hem van aangezicht tot aangezicht gekend heeft en aan zijn boezem gelegen heeft. En hij is het die zegt in het eerste vers van het evangelie van Johannes, in het begin was het woord was bij God en het woord was God, dit was in den beginne bij God. En volgens vers 14 is dat woord dat God is en dat in de beginne bij God was, is dat woord vlees geworden, vers 14, en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden, letterlijk staat er, en heeft onder ons getabernakeld. Met andere woorden, het woord is de Heer Jezus Christus. En van hem worden hier drie dingen in het eerste vers gezegd. In de eerste plaats, hij was in de beginne. In de beginne was het woord. Voordat daar het begin van de schepping was, was hij er. Hij heeft zelf geen begin, maar toen de begin kwam, was hij er verleden tijd. In de vierde plaats lezen wij dat hij bij God was, het woord was bij God. Dus duidelijk, een duidelijk onderscheiden persoon van God de Vader. Hij was bij God. En datzelfde vers zegt, en het woord was God. En dat stelt de absolute Godheid van Christus buiten alle twijfel. Het woord was God. En dat woord is vlees geworden. In de beginne was het woord, de Heer Jezus Christus. Het woord was bij God. En het woord was God. Ik ga naar een andere uitspraak toe in het evangelie van Johannes. Een woord van de Heer Jezus zelf in het vijfde hoofdstuk. Waar we een lang gesprek vinden, discussie. Eigenlijk nadat de Heer de lammen die 38 jaar verlamd geweest is in Bethesda op de Sabbatdag genezen heeft. En dan zegt de Heer Jezus in vers 23... Ik begin vers 22. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Opdat ze allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Dat zij de Zoon eren, gelijk de Vader geëerd wordt. Hier is een goddelijk decreet, zou je kunnen zeggen, dat gelijke eer en aanbidding zal worden gebracht aan de Zoon als ook aan de Vader. De vereering van de Zoon en de Vader is zo nauw met elkaar verbonden, dat gebrek aan vereering van de een tegelijkertijd gebrek is aan vereering van de ander. Die de Vader niet eert, eert de Zoon niet. En die de Zoon niet eert, eert de Vader niet. De Zoon en de Vader zijn één. Broeders en zusters. Wanneer dat door een gewoon mens gezegd was, dan zou dat lijken op de grootste godslastering die je kunt bedenken. Maar broeders en zusters, hier is het de Zoon zelf die zegt, wie de Zoon eert, eert de Vader. En men kan God de Vader niet eren buiten de Zoon om. Wie hem onteert, onteert de Vader. Wel, praat u met iemand die deze waarheid bestrijdt, ik noem maar een Jehovah-getuige, en vraagt u hem als hij u een vraag stelt, hoe hij staat tegenover Jezus Christus, of hij hem eert, gelijk men God eert, gelijk men de Vader eert. En die zult dan heel spoedig ontdekken dat ze daar een ontwijkend antwoord op geven en graag op een ander onderwerp willen overgaan. Daarvoor moet u ze nooit de kans geven. Maar houd er aan. Eert u de Zoon? En als je de Zoon niet eert, eert u ook de Vader niet. En wat op dat punt fout gaat, is elke discussie absoluut overbodig. En heeft geen enkele zin. Grote testvraag is nog altijd, wat dunkt u van de Christus? En het antwoord op die vraag, op die test, is doorslaggevend over wat betreft ons heil en wat betreft onze inzicht en onze visie in het woord van God. Nog een ander vers uit Johannes 10. Het 10e hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Eveneens een woord van de Heer Jezus. In vers 30. Dat is de aanleiding van de gelijkenis van de goede herder. En in vers 29 zegt de heiland, mijn Vader die ze mij gegeven heeft, is meer dan allen. Niemand kan ze, hen die het eeuwige leven bezitten, rukken uit de hand mijns vaders. En dan staat er, ik en de Vader zijn één. Jawel. Dat betekent niet, zoals sommigen die willen beweren, dat hij en de Vader één van gedachten, één van zin en één van doel zouden zijn. Dat is wel waar, maar daar slaat het op. Dat bedoelde de Heer Jezus niet. De Joden van zijn tijd hebben drommels goed begrepen wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, ik en de Vader zijn één, niet eens willend, niet één van zin en één van gemoed, zoals wij dat ook met elkaar kunnen zijn. Maar we lezen in vers 31 als reactie op die uitspraak van Jezus, ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hen, ik heb u vele dingen treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk stenigt gij mij? En de Joden antwoordden hem zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering, omdat gij een mens zijnde uzelf van God maakt. Dat was de kwestie waar het om ging. Zij hadden het begrepen. Als de Heer Jezus alleen maar bedoeld had dat hij eenswillend met God was, dan had hij alle kans gehad om dat misverstand uit de weg te ruimen. Maar Jezus doet letterlijk wat hij zei. Ik en de Vader zijn één. En zijn tegenstander, de godgeleerden van die tijd, de fariseeën, hebben het begrepen. En ze beschuldigden hem op godslastering dat hij een mens zei die zichzelf een god maakte. Die conclusie is natuurlijk volkomen fout, maar dat was God van alle eeuwigheid. Broeders en zusters, ik en de Vader zijn één. Een volkomen gelijkwaardigheid. Het 14e hoofdstuk van het Johannes-evangelie, het 8e vers, waar de Heer Jezus spreekt tot de zijnen in de opperzaal, in de laatste nacht van zijn leven. Johannes 14, vers 8 en 9. Er is Filippus die zei, nadat de Heer Jezus gezegd had, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan zegt de Heer Jezus in vers 8. Op Filippus zegt, Heere, toon ons de Vader. En het is ons genoeg. En Jezus zei tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden. En hebt gij mij niet gekend, Filippus? Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Als Jezus alleen mens was en deze woorden uitsprak, dan zou het de hoogste vorm nog eens van godslastering wezen. Daar hadden de fariseeën gelijk. Maar de Heere zei, als mensen mij zien, dan zien zij God geopenbaard in het vlees. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Weer ik en de Vader zijn één. Ik ga naar de brief aan de Romeinen. Hoofdstuk 9. Romeinen 9. Daar somt de apostel Paulus de voorrechten op van het Joodse volk. En hij zegt daar in vers 4. Welke Israëlieten zijn? 9 vers 4 Romeinen. Welke is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen? Welke zijn de vaders en uit welke Christus is? Zoveel het vlees aangaat, voor zover het vlees aangaat. De welke is God? Boven allen te prijzen tot een eeuwigheid. Christus, die wat het vlees aangaat, mens is, maar die is van eeuwigheid God en als zodanig te prijzen tot in eeuwigheid. Wel, hij is bovenal God. Een wonderbaar vers waarin zowel de mensheid als de godheid van de Heer Jezus onafscheidelijk met elkaar verenigd zijn. Hij is God, broeders en zusters. En als zodanig ook goddelijke eer en goddelijke hulde waard. Ik ga naar de Colossensebrief, het tweede hoofdstuk. Colossensen 2. Een wonderbaar vers. Vers 9 en 10. Vers 9. Ik geef het toch maar even één vers eerder om des verbands wil. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Zolang het evangelie in deze wereld verkondigd wordt, is daar ook een ijdele filosofie aangaande de persoon van de Heer Jezus Christus. En elke ijdele filosofie, elke valse leer, uit welke koker er komt, heeft dit als kenmerk dat de persoon van de Heer Jezus Christus wordt aangetast. Broeders en zusters. Het is de apostel Paulus zegt, die zegt hier tot de Colossenzen over Christus, vers 9, want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. In hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. Je vindt als het ware dat in de vorm van een omgekeerde piramide. In de eerste plaats, de godheid woont in hem lichamelijk. Dan zegt Paulus, de volheid der godheid woont in hem lichamelijk. En om verder elke twijfel weg te nemen, zegt hij, opdat dat al de volheid der godheid in hem, in onze Heer Jezus Christus, lichamelijk woont. Jezus is God in een lichaam van vlees en been. God geopenbaard in het vlees. Ik ga naar de Hebreeënbrief. Moet een keuze maken uit een aantal teksten waar duidelijk de godheid van de Heer Jezus Christus verklaard wordt. Dat wil zeggen, niet verklaard in de zin dat wij dat verstandelijk zouden kunnen begrijpen, want dat is een mysterie. Maar waar het openlijk gemeld wordt, openlijk verkondigd wordt. In Hebreeën 1 vers 8. Daar spreekt de apostel over de meerwaardigheid van Christus boven de engelen. En dan staat er, dan haalt Paulus een argument aan uit een van de psalmen. Namelijk in psalm, in vers 8, Hebreeën 1 vers 8. Dat is een aanhaling uit de psalm. Daar staat, maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter uw koninkrijks is een rechte scepter. Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. Hier is het dat de eerste persoon van de Godheid, God de Vader, de tweede persoon van de Godheid, God de Zoon, aanspreekt met het woord God. Uw troon, o God, dat is de Heer Jezus, is in alle eeuwigheid. Een wonderbaar gesprek. Het zal alleen de moeite waard zijn om de schrift te onderzoeken naar de gesprekken die gevoerd werden tussen de Vader en de Zoon en die ons onthuld geopenbaard zijn in het woord van God. Uw troon, o God, is van alle eeuwigheid. En hier in datzelfde hoofdstuk is het God de Vader die de Zoon erkent als de schepper, als de onveranderlijke, als de eeuwige, leest hij maar door. Ook in vers 9, gij hebt rechtvaardigheid lief gehad, ongerechtigheid gehaat, daarom heeft u, o God, hier wordt de Zoon weer aangesproken met God, heeft u, o God, uw God, gezalfd met olie der vreugde, boven uw medegenoten. En op een andere plaats, in Psalm 102, en gij Heere hebt in de beginnen de aarde gegrond, en de hemelen zijn de werken uw handen, die zullen voorbij gaan, maar gij blijft altijd. En in vers 13, en tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten. Daar kan geen enkele twijfel over bestaan, broeders en zusters. De Heer Jezus Christus is God van alle eeuwigheid. En als hij op aarde wandelt, is hij God geopenbaard in het vlees. Die de Heer Jezus aanschouwt, heeft met God te doen. Hoe groot is de Heer? Groter dan engelen. Groter dan machten. Groter dan heerschappijen. Groter dan alle schepselen. Die het begin en het einde is, de eerste en de laatste. De Alpha en Omega. Die bovenal is, zegt Paulus, God te prijzen tot een eeuwigheid. Denk dat wij geloven, misschien dat wel theoretisch aanvaarden, maar in werkelijkheid dat ik er niet bij stilstaan. Ik hoor zo vaak mensen zo makkelijk spreken over Jezus dit, Jezus dat, Jezus voor, Jezus na, alsof ze op één lijn met hem staan. En op zichzelf zit er wel een waarheid in, maar het komt soms zo ontzettend oneerbiedig over. Hij is God, waarvan de engelen zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen. Het is een wonderbare zaak dat hem zo nabij gebracht zijn. En dat hem kennen, bij zijn oneindige afstand, broeders en zusters, tussen de positie en de rang die hij inneemt en die ik inneem. Laten we dat nooit vergeten. Hoe groot is de Heer? En hoewel hij zich niet schaamde om zijn broeders te noemen, hebben we nog niet het recht om hem als een broer, of zoals ik laatst iemand hoorde uitdrukken, die vond dat dit heel mooi zei, toen hij over Jezus als zijn broertje sprak. Hij is God, te prijzen tot een eeuwigheid. Nog een vers. Uit de brief van Johannes. 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 vers 20. Begin bij vers 19. Daar staat: wij weten dat wij uit God zijn. En dat de gehele wereld ligt in het boze. Doch wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En heeft ons het verstand gegeven. Dat wij de waarachtige kennen. En we zijn in de waarachtige. Namelijk in zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God. En het eeuwige leven. De Heer Jezus Christus, zijn Zoon, Jezus, deze is de waarachtige God. En het eeuwige leven. Ziet u, er kan nog eens geen enkele twijfel over bestaan. En alle filosofie, wat de Heer Jezus eigenlijk berooft van zijn godheid, is ijdel en een wezen demonisch. En satanisch. Het is de basis van het evangelie. Het is de boodschap van het woord. Zijn identiteit wordt ons door het woord en door de Heilige Geest onthuld. Wat denkt u van de Christus? Hij is God. Hij is ook mens, waarachtig. Dat zullen we zien. Maar het is waar wat de apostel Paulus zegt in de Filippenzenbrief. Hij die het geen roof geacht heeft gode even gelijk te zijn. Adam wilde eens de gelijkheid van God roven. De Satan voordien heeft eens de gelijkheid aan God willen roven. Maar de Heer Jezus Christus hoefde die godheid niet te roven. Hij was God van eeuwigheid. Hij die het geen roof geacht heeft, gode even gelijk te zijn, Filippenzen, heeft zichzelf vernederd. Hij kon niet verhogen. Er was geen hogere plaats. Er was geen meerdere plaats. Het was God. Het is God die zich nederbuigt tot mensen. Het is de Zoon van God die vlees en bloed aanneemt en zich neerbuigt tot zondige mensen gelijk wij zijn. Dit zijn een aantal teksten, zou ik willen zeggen, waarin de Godheid van Christus openlijk verklaard en uitgesproken wordt. Maar er zijn ook vele andere schriftplaatsen die van die waarheid zonder meer uitgaan en die niet begrijpelijk of verstaanbaar zouden zijn als we deze waarheid niet vasthouden. Om een enkel voorbeeld te noemen, misschien uit de Efezebrief, het eerste hoofdstuk. Efeze 1. Die bekende woorden van de apostel waarmee hij deze brief opent. In vers 2 en waarmee zijn brieven zo vaak beginnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Met andere woorden, die genade en die vrede komen voort uit één en dezelfde bron. God de Vader en de Heere Jezus Christus. Genade en vrede zij u van God de Vader en de Heere Jezus Christus. Zo begint de Filippenzenbrief, zo begint de 2 Thessalonicenzenbrief, zo begint de Timotheusbrief. Genade en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus, waar beiden volkomen op één lijn gesteld worden. Hetzelfde dan ook het 3e vers van Efeze 1. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Wat zijn mensheid betreft, erkende Jezus God als zijn God. En wat zijn God betreft, erkende Jezus Christus God als zijn Vader. Maar op een geheel unieke wijze die niet waar is van iemand anders. Daar zullen we ongetwijfeld de week nog op terugkomen. Geprezen, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. In Johannes 15, nog even terug naar het evangelie van Johannes. Daar stelt de Heer Jezus ook volkomen op één lijn met de Vader, ook in zijn relatie tot de wereld. Johannes 15, vers 24. Die mij haat, die haat ook mijn Vader. Vers 24. Die ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft. Ze hadden geen zonde. Die hebben ze gezien en beiden mij en mijn Vader gehaat. Beiden mij en mijn Vader. Elke tegenstand tegen de Zoon is een tegenstand tegen de Vader. Elke eer die aan de Zoon gebracht wordt, is eer die gebracht wordt aan de Vader, en omgekeerd. Maar ook elke oneer, elke haat, elke vorm van vijandschap tegen de Zoon, is een bezend vijandschap tegen de Vader. Kun je van elkaar scheiden? Zeg nog eens, deze woorden zouden de grootste vorm van godslastering zijn, als de Heer Jezus gewoon mens was zoals wij mensen zijn. Of maar, zoals sommige vertalingen hebben, onder andere die van de Jehovah getuigen, dat hij een zoon van God is. Nee, hij is de zoon van God. Nog één vers in dit verband. Uit de brief van Paulus aan Titus. Titus 2. Het is goed om ook in gesprekken met andere mensen argumenten te hebben. Natuurlijk, u gelooft, u bent echt orthodox opgevoed. U hebt daar nooit zelf enige twijfel over gehad dat Jezus God is. Maar dan komen er van die mensen bij je aan de deur en soms met bijbelteksten die je tegendeel verkondigen. En dan is het goed om met de Bijbel te kunnen antwoorden, broeders en zusters. En de Bijbel te kunnen gebruiken als het zwaard des geestes waarmee je de vijand tegemoet kunt treden. Er staat geschreven. Dat is ook kracht. Niet uw filosofie, niet uw eigen ideeën en gedachten, niet uw argumenten, maar wat zegt de schrift? Wel, Titus 2, vers 13, ook een bekend gedeelte, tenminste dat mag ik veronderstellen. Titus 2, vers 13, daar lezen wij, ik moet weer even in verband lezen, want de verzelf van de zaligmakende genade Gods is aan alle mensen verschenen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerigheid verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop, en er komt het, en de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Die zaligmaker die wij verwachten in de hemel, is de grote God. Eén en dezelfde persoon. Dat is onze hoop, ons uitzicht, verwachten de zalige hoop en verschijning van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Die grote God, hij die God is van eeuwigheid, de schepper aller dingen, is mijn zaligmaker, is mijn redder, is mijn behouder, is mijn verlosser. En als zodanig zal ik hem straks begroeten. En ik zal hem aanbidden omdat hij God is. God die mens werd. En daardoor mijn redder. Mijn zaligmaker. Zo zal ik hem zien. Zo verwachten hem. De grote God. En in deze tijd van verval. En van schriftontkrachting. En van bijbelkritiek. Het Gods antwoord. Op de moderne theologie. Die de persoon van de Heere Jezus aantast zal straks zijn. De verschijning van de grote God. En onze zaligmaker, Jezus Christus, waardoor eens alle mond gestopt wordt. Hij is God. Wel, broeders en zusters, een ander punt waar we toch even aandacht aan willen besteden is dit, dat de Heer Jezus ook aanbidding aanvaarde als God. En u weet wel dat in het Oude Testament onder de wet het een van de grootste zonden was als men iemand anders aanbad dan God. God is jaloers God. God nam het de Israëliet kwalijk, de leden van zijn volk kwalijk als ze voor iets anders neerbogen dan voor hemzelf. Gij zult een Heer uw God lief hebben. Gij zult geen andere goden hebben. En die verdient buigen, nog hem dienen. Maar hier wandelde iemand op aarde, tabernakelde iemand onder mensen die zijn goddelijke aanbidding liet aanleunen, zonder te protesteren. In de Openbaring, tussen het verhaaltje van het voorbeeld van een engel uit de hemel, die waarvoor Johannes te voet valt, om dat hemelse wezen te aanbidden. En dan komt direct het protest. Die engel aanvaardt die aanbidden niet. Maar als de Heer Jezus wordt aangebeden, is er geen protest. Want hij is God. Aanbidding waardig. Een enkel voorbeeld. U kunt dat zien onder andere Matthäus 14 vers 33. Matthäus 14 vers 33. Dat was als de Heer Jezus aan de zijne verschijnt die op het meer van Galilea voeren en daar in grote nood kwamen. En dan staat er in vers 33, die nu in het schip waren, als Jezus weer in het schip was gekomen, kwamen en aanbaden hem, zeggende, waarlijk, gij zijt Gods zoon. Ze aanbaden hem. Die rezen, nee, dat mag niet, dat kan niet. Alleen God kan aangebeden worden. Gij zult hier uw God dienen, mij niet. Ze aanbaden hem. En hoe deden ze dat? Mijn broeder en zus, dat woord aanbidden betekent in werkelijkheid dat men sprakeloos voor hem nederviel, ter aarde. Zoals Johannes zegt, ik viel dood aan zijn voeten. Dat is aanbidden. Aanbidden is veel meer als danken. Of loven en prijzen. Dat kun je met je mond doen, met je liederen, met je dankzeggingen, met je gebeden. Maar aanbidding is dat je zo vervuld bent van het wezen van hem die je aanbidt, dat je geen woorden meer hebt waarvoor hem nedervalt. En ze aanbaden hem. Ze bogen ze in het stof. En ze zeiden waarlijk, gij zijt Gods zoon. Hetzelfde vindt hij ook na de opstanding van de Heer Jezus. Zoek het maar eens op in Matthäus 28. Het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 28, vers 9. Waar de vrouwen de opgestane Heer ontmoet hebben. En dan staat er in vers 8, Matthäus 28. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrees en grote blijdschap, liepen ze heen. Om het zelfs de discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen, op de discipel te boodschappen ziet, Jezus haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hen komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Zij aanbaden hem. Alleen God is aanbidding waardig. Ze aanbaden God in de persoon van de Heer Jezus. In de opgestane en de levende Heer. En dat is de juiste houding van een verloste zondaar ten opzichte van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters. Nog een vers uit Lucas 24. In hetzelfde verband. Lucas 24, vers. Lucas 24, de dag van zijn hemelvaart. Vers 50 en 51 en 52. En Jezus leidde hem buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hem. En het geschiedde, als hij hem zegende, dat hij van hem scheidde en werd opgenomen in de hemel. En dan staat er, en zij aanbaden hem. Dat wil zeggen, ze vielen voor hem neer. Hoewel hij niet meer onder hen aanwezig was. Lijfelijk
ten hemel was gevaren. Maar ze aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Indien hij geen God was, zou dit een flagrante breuk zijn, verbreking zijn van de wet. Broeders en zusters. Maar het Nieuwe Testament leert dat Jezus aangebeden wordt. Die mij eert, zei hij, eert ook de Vader. Een ander punt in het verband is Jezus God. Zou ik willen wijzen, dat is weer zo'n ontzettend laag woord. Maar ik kan niet iets anders bedenken. Door te wijzen op een aantal goddelijke eigenschappen van de Heer Jezus. Wat betreft zijn alomtegenwoordigheid. Wat betreft zijn alwetendheid. Wat betreft zijn eeuwigheid. Ik wil slechts een enkel voorbeeld noemen. Namelijk, ik ga weer terug naar het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Johannes 1. Een merkwaardige uitspraak die gauw over het hoofd gezien wordt. Johannes 1. We hebben zo straks al het eerste vers gelezen. In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. Dit was het begin bij God. En het staat er in vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon. Die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. De Heer Jezus, terwijl hij op aarde wandelde, lijfelijk, lichamelijk, en onder zijn volk heeft getabernakeld, heeft onder ons gewoond, was tegelijkertijd in de schoot des vaders, broeders en zusters. Daar kan geen enkel mens gezegd worden. Maar hij die in de schoot, niet was, maar hij die in de schoot des vaders is, wandelde in vlees en bloed onder de zijnen. En heeft onder hen getabernakeld. En Johannes één van degenen die hem aanschouwd hebben. Een ander punt is de wonderen die de heiland verrichtte toen hij op aarde wandelde. Hij deed wonderen zoals niemand anders deed. Leest u maar wat er staat in Johannes 15 vers 24. Het was een bijzondere tijd toen God geopenbaard in het vlees op aarde wandelde, te midden van zijn volk. Dan staat er in Johannes 15 vers 24, we hebben het gelezen vandaag, vanavond, die ik de werken onder hen die had gedaan, die niemand anders gedaan, let u wel, werken onder hen gedaan, die niemand anders gedaan heeft. Kon niemand anders doen. Het waren de werken Gods. En broeders en zusters, en niet alleen dat, hij zelf wonderen deed die niemand anders gedaan had, verleende hij ook anderen, onder aan zijn discipelen, de macht om wonderen te doen. Om zieken te genezen, om doden op te wekken, enzovoort. In Matthäus 10. Een woord voor voorzichtigheid is hier, dacht ik, wat deed op zijn plaats. Het feit dat Jezus wonderen deed, is op zichzelf nog geen bewijs van zijn godheid. Er zijn mensen die, wanneer ze met een wonder geconfronteerd worden, meteen denken dat ze met God te doen hebben. Dat is gevaarlijk. Wonderen zijn slechts het bewijs van de werkzaamheid van een of ander bovenmenselijke, bovennatuurlijke kracht. Maar dat wonder kan even zo goed van God zijn als ook van Gods tegenstander, de duivel. Broeders en zusters, laat het niet vergeten. Als je met een wonder geconfronteerd, iets bovennatuurlijk, bovenaards, is er niet direct aanleiding om neer te vallen en te aanbidden als je met God te doen hebt. De grote naaper, de grote imitator van God is de Satan zelf. Die ook wonderen doet. Maar er waren twee redenen waarom de wonderen van de Heer Jezus zijn identiteit bepaalden, waardoor geen vergissing mogelijk was. In de eerste plaats waren de wonderen die in het Oude Testament tevoren geprofeteerd waren dat de Messias, als hij komen zou, zou verrichten. Het waren de geloofsbrieven die hij toonde aan zijn volk dat hij inderdaad van God gezonden was. Broeders en zusters. En in de tweede plaats is het zo dat de aard van zijn wonderen zodanig waren dat God alleen die kon verrichten. Niemand heeft ooit zoiets gedaan. Ook de Satan niet. Zodat elke twijfel als het ware weggeschrapt wordt, niet mogelijk is. Hij is God geopenbaard in het vlees. We zouden kunnen spreken, broeders en zusters, en ik doe het om volledigheidshalve, omtrent de werken van de Heer, niet alleen de wonderen die hij deed, maar de werken die ook aan hem worden toegeschreven. Ik noem maar een enkel voorbeeld. Velen kennen geloofsbelijdenis en spreken hem al te gemakkelijk uit. Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. Ik geloof dat niet. Want ik leer in mijn Bijbel dat niet God de Vader, maar God de Zoon de schepper is van hemel en aarde. Broeders en zusters. Daar kan geen twijfel over bestaan. Nog eens Johannes 1. We hebben het al een paar maal voor ons gehad. Johannes 1 vers 3. Daar wordt van het woord gezegd. Dat vlees geworden is. Het woord dat in het begin bij God was. En God was. Alle dingen zijn door hetzelfde, het woord, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alle ding in hemel, op aarde. Jezus is de schepper, de maker van alle dingen. Er is geen ding wat niet door hem gemaakt is. Zelfs de Satan is een geschapen wezen. Een schepsel gemaakt door de Heer Jezus. Alleen niet als Satan. Hij is Satan geworden. Maar Jezus Christus is zijn schepper. Zoals God Adam schiep. Broeders en zusters. Hij schiep Adam. Naar zijn beeld. Adam heeft dat beeld niet bewaard. Maar is een oorsprong, een schepsel van de Heer Jezus Christus, van het woord. En hij door het beeld van God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. De Colossensebrief zegt Paulus hetzelfde. Colossensen 1. En dan zeg ik weer, hoe groot is de Heer als u om u heen ziet, de natuur, de schepping. En wat u ook ontdekt in de schepping aan wonderen. En wat zijn er wonderen die je over hebt? En al die schepping, het schepsel, herkennen wij de schepper. En die schepper is dezelfde als uw zaligmaker, als uw heiland, als uw redder. De grote God en onze zaligmaker. Hoe groot is hij? Staat er in de Colossensebrief, het eerste hoofdstuk. Er staat heel veel, maar ik lees alleen maar het zesde vers. Want door hem, gaat over de Heer Jezus Christus, zijn alle dingen gemaakt, let u wel, die in de hemelen zijn en die op de aarde zijn. Ik heb nog een paar wonderen, een paar dingen ontdekt van die hier op de aarde zijn en die door hem gemaakt zijn. Broeders en zusters. En wat zijn er nog een wonderen die ik van deze aarde nog nooit gezien heb? Hoewel ik deze aarde bewoon. Maar alle dingen die in de hemelen zijn, zijn door hem gemaakt. Hoe groot is de Heer? Hoe groot is het? En dan te bedenken dat ik in zulke nauwe relatie tot hem gebracht ben, dat ik kan zeggen, mijn Heer en mijn God, mijn verlosser, ik weet dat mijn verlosser leeft. Maar laten nooit vergeten wie hij is. Laten nooit zijn identiteit uit het oog verliezen. Hij is God. Hij is de schepper aller dingen. Hij is ook te onderhouden. We hebben toch het eerste hoofdstuk van Colossenzen waarschijnlijk voor ons. En dan staat er in vers 17 van hoofdstuk 1. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Als u de zoon wegredeneert, mijn broeder en zuster, dan zou de schepper in elkaar vallen. Hij is de schepper, hij is ook de onderhouder. Hetzelfde vindt u ook in de Hebreeënbrief, het eerste hoofdstuk. Lees die met mij. Wat daar in een paar woorden niet allemaal van één en dezelfde persoon gezegd wordt. Welke hij, de zoon, Hebreeën 1 vers 2, gesteld heeft tot een erfgenaam van alles. De welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke, alzo is het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Dat is hij. Hoe groot is de Heer? En er staat er zo geweldig achter. Die, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Hij, de schepper aller dingen. Door wie alle dingen bestaan en onderhouden worden. Hij is het die de reinigmaking van mijn zonden door zichzelf, buiten me om, geheel alleen teweeg gebracht heeft. Is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hoe groot is de Heer, broeders en zusters? Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Dan weten we, laten we hem even opzoeken, in het evangelie van Marcus. Het evangelie van Marcus, het tweede hoofdstuk. Marcus 2 vers 7. Waar hij alweer van godslastering door zijn tijdgenoten de fariseeën beschuldigd wordt, nadat hij een verlamde genezen heeft, dan staat er in vers 5, en Jezus, dat was in verband met die man die door het dak, door vier van zijn vrienden, voor de voeten van de Heer Jezus gebracht werd. Dan staat er in Jezus, hun geloof ziende, ik vind dat is een mooi woord, Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte, zoon, uw zonden zijn u vergeven. En dan staat erachter. En sommige van de schriftgeleerden. Daar heb je de professoren. En zaten daar en overdachten in harten. Wat spreekt deze al dus godslasteringen? Wie kan de zonden vergeven dan alleen God? En hier was het de Heer Jezus. De verachte man van Nazareth. Die tegen die verlamde man. Zij, zoon, uw zonden zijn u vergeven. De Joden wisten heel goed dat God alleen zonden kon vergeven. En het feit dat de Heer Jezus deze man vergeven van zonden schonk, bewijst dat hij God is. En daarom beschuldigen ze van godslastering. Omdat ze dat met geen mogelijkheid absoluut onwillig waren om dat te aanvaarden. Tot zelfs tot de huidige dag. Hij vergaf zonden. Ik wil u nog een vers lezen. Uit Jesaja 43 in dit verband. Wat de Heer Jezus doet. Wat zijn derken betreft. Jesaja 43, ook een geweldig woord. Er staat in het 43ste hoofdstuk. Het 11e vers. Ik ga toch maar eens bij vers 10 weer beginnen. Er staat, gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, omdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat voor mij geen God geopenbaard is en na mij geen zijn zal. Ik ben de Heere en er is geen heiland, letterlijk geen verlosser, behalve mij. Ik ben de Heere, uw God, en er is geen heiland behalve mij. Geen verlosser. En dat is het wat de engel tot Jozef zei in Matthäus 1. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken, verlossen van hun zonde. Hij is de verlosser. De goddelijke verlosser. Broeders en zusters. Dan nog een paar vergelijkingen. Er zijn een aantal versen in het Oude Testament die van toepassing zijn op God en die in het Nieuwe Testament rechtstreeks toegepast worden op de Heer Jezus. En waar de Heilige Geest de auteur is van beide boeken, het Oude en Nieuwe Testament. En broeders, het blijkt dat God daar dingen die aan God worden toegeschreven, het Oude Testament, toegeschreven worden aan de Heer Jezus Christus. Ik wil u een voorbeeld noemen. Je hebt nog Jesaja voor ons. Jesaja 44, het zesde vers. We hebben het vanmorgen nog gelezen. Niet Jesaja voor de openbaring 1, maar hier staat het. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, de Heere, de Heerscharen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. En wat zegt de Heer Jezus tot Johannes op Patmos in openbaring 1? Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Een citaat uit Jesaja 44. De eerste en de laatste. En behalve mij is er geen God. En om te weten hoe groot uw Heer is, onze Heer is, wil ik uw aandacht vestigen op Jesaja 6, waar de profeet Jesaja een visioen ziet van de Heere der Heerscharen. En daarvan volledig in de ban is. Jesaja 6, waar hij tot Jesaja, tot het profetisch ambt, tot de profetische dienst wordt geroepen. Door een verschijning van de Heer zelf. En dan staat er, leest hij met mij. In het jaar toen koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere. Zittende op de hoge en verheven troon. Let wel, zittende op een hoge en verheven troon. Hoe groot is hij? En zijn zomen vervullende de tempel. En de seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugelen. Met twee bedekte hij zijn aangezicht. En met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. En de een riep tot de ander. En zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roepenen. En het huis vervuld werd met rook. Daar zit de Heere de Heerscharen op een verheven troon. Daar zijn de serafs die het drievoudig heilig uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere de Heerscharen. Wie is hij? Wel, de Bijbel verklaart zichzelf. Als u opslaat Johannes 12, het evangelie van Johannes 12, vers... Bedenk wel dat Jesaja in hoog aanzien stond bij het volk, het Joodse volk. In Jesaja 12, daar lezen wij dat de Heer dit gedeelte aanhaalt nadat hij het oordeel, Johannes 12, sorry, nadat hij het oordeel van de verblinding over het volk heeft uitgesproken. Lees het maar, vers 40. Jesaja 12, vers 40. Trouwens, ook een aanhaling. Ach, ik zeg weer verkeerd. Johannes 12, vers 40. Een aanhaling van Jesaja 6. Hij heeft hun ogen verblind. Nee, vers 39. Daarom konden ze niet geloven, omdat Jesaja wederom gezegd heeft. Hij heeft hun ogen verblind, hun hart verhard. Omdat ze met de ogen niet zien, met het hart niet verstaan, en ze bekeerd worden, ik hen genezen. Want dit zeide Jesaja, toen hij zijn heerlijkheid zag. Wiens heerlijkheid? De heerlijkheid van de Heer Jezus. Die Heere die Jesaja zag op een hoge en verheven troon, omringd door serafs, die heilig, heilig, heilig is de Heer, was dezelfde die daar wandelde tussen de fariseeën en de schriftgeleerden. Want staat er,
Vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid namelijk in dat visioen. Toen heeft Jesaja de heerlijkheid van de Heer Jezus aanschouwd. En toen heeft hij die profetie gesproken. Met de ogen zien ze niet. En met de oren horen ze niet. Enzovoort, enzovoort. En nochtans staat er. Geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de fariseeën wil, beleden ze het niet. Hoe groot is de Heer? Leest u Jesaja 6. Jesaja roept uit. Wee mij, zegt hij. Want ik vergaap, want ik ben een mens van onreine lippen. En daar is het dat een kool van het altaar genomen wordt, waarmee zijn mond wordt aangeroerd. Daar vindt in zekere zin verzoening plaats, broeders en zusters. En dan komt de dienst. Maar Jesaja heeft zijn heerlijkheid gezien. Laat er nooit vergeten hoe groot de Heer is. Engelen zeggen heilig, heilig, heilig. Is de Heere de Heerscharen. Hij is God. God die mens werd. Waarachtig God. En waarachtig mens. God geopenbaard in het vlees. Wel. Misschien mag ik nog een andere opmerking maken. Ook merkwaardig is vooral in het Johannes Evangelie. Dat de Heer. Een oud-testamentische naam. Van God namelijk. Heere, Yahweh, Jehovah, zoals vaak gezegd wordt, ik ben die ik ben, toepast op zichzelf. U weet wel, als Mozes daar staat bij de brandende braambos en de schoenen van zijn voeten gedaan heeft, dan de plaats waar hij stond heilig is. En Mozes vraagt, hoe is je naam? Is het antwoord, ik ben die ik ben, de eeuwige. Ik ben die ik ben. De eeuwige ik ben. Heb met God te doen. Dat was de Heer Jezus. Een vooropenbaring van Christus. In de brandende braambos aan Mozes. Voor het volk van Israël. En als de Heer Jezus. Onder zijn volk tabernakelt. En zelf. In vlees is geworden. En onder hen heeft gewoond. Dan zegt hij er herhaaldelijk toe. Ik ben. Het brood des levens. Ik ben de deur des schapen. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. Hij is de ik ben van het Oude Testament. Hij is de Jehovah van het Oude Testament. Hij is de Heere. Broeders en zusters. Te prijzen tot in eeuwigheid. Ja. En dan weet ik wel, er zijn heel wat valse leraars die even zoveel agenten van Gods tegenstander zijn, de Satan, die op listige wijze proberen deze geweldige waarheid uit de schrift te elimineren. Ze komen met vertalingen aandragen die niet betrouwbaar zijn en redeneringen zo spitsvondig dat iemand die niet goed op zijn tellen past en zijn Bijbel niet goed kent, er zo heel makkelijk invliegt. Ik heb zoveel mensen ontmoet die door gebrek aan Bijbelkennis en die zo vanzelfsprekend dat aanvaard wat ze van hun vader en moeder of vroeg in de kerk of catechisatie geleerd hebben, aanvaard hebben, zonder die waarheid ooit een realiteit geworden is in hun leven. Die worden gauw een slachtoffer van de tegenstander. Die hen met allerlei listige omleidingen, zoals de Paulus zegt, listige omleidingen des duivels, die daardoor gauw in de war gebracht worden. Ik zal u een voorbeeld noemen. Zoek eens op aan mij, Johannes 5 vers 19. Jawel man, het is licht zat hoor. Een knopje zit achter wat ergens.
Andere kant.
Het aan de andere kant. Maar dit is allemaal maar kunstlicht hoor, dit wat we hebben. Het is geweldig als je in het licht van Jezus mag wandelen, ja? Johannes 5 vers 19. Leest u maar, daar staat in vers 19. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen. Voorwaar zeg ik u,
De zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks.
Dan zeggen ze hier wel, Jezus is niet almachtig. Want er staat dat de zoon niets van zichzelf kan doen. Hij is dus niet almachtig. Dat is dus geen gelijkheid met God. Nou, dan sta je daar in één keer voor. Dat zijn van die argumenten die je plots daarvoor gezet ziet. De zoon kan zonder de vader niets doen. En even later in vers 30, meen ik, daar staat de Heer Jezus nog eens een keer zegt, ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig. Maar dit zoekt niet mijn wil, maar de wil des vaders die mij gezonden heeft. Zie je, hij is dus geen God, want ik kan van zichzelf niets doen. Wel, laten we eerlijk zijn. U en ik, wij kunnen zonder de vader een heleboel doen. Wat heb ik een hoop dingen in mijn leven gedaan, zelfs met goede bedoeling, zonder de vader. Terwijl ik een kind van God ben. Wat heb ik vaak eigen wegen gewandeld. Wat heb ik vaak mijn eigen begeerte gevolgd. Wat heb ik me vaak door mijn eigen eerzucht laten leiden. Wat is het vaak dat ik op een eigen manier mij wilde laten gelden. Zonder de vader. Waar het soms van de buitenkant erop leek alsof het alles van hem was. Terwijl het in wezen niets anders was dan de openbaring van de oude mens. Vroom, godsdienstig, maar menselijk en dus zondig. De zoon kan buiten de vader niets doen. Dat wat u en ik wel kunnen, dat kan hij niet. Er is zo'n volmaakte en volkomende eenheid tussen de zoon en de vader, dat het onmogelijk is dat de zoon buiten de vader iets zou doen. En omgekeerd. Het is juist een bewijs van die geweldige grote eenheid, onbegrijpelijke eenheid tussen God de Vader en God de Zoon. Zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijk, zegt de Heer Jezus. Het is juist een van de sterkste bewijzen in de Bijbel dat Jezus gelijk is aan de Vader. Ook in zijn doen, ook in zijn werken. En dan, als er staat, ik kan van mijzelf niet doen, dan is dat duidelijk dat de Heer Jezus niets kan doen, dat hij volkomen eenswillend met de Vader is. Maar, we komen een andere tekst aan dragen die nog een sterker tegenargument lijkt tegen de Godheid van de Heer Jezus. Maar eens in Johannes 14, vers 28. Johannes 14, vers 28. Indien gij hebt gehoord, zegt hij, dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en ik kom weer tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader. Want staat er, mijn vader is meerder dan ik. Maar waar blijven we nu met de gelijkwaardigheid tussen God de Vader en God de Zoon, als de Heer Jezus zelf zegt, mijn vader is meerder dan ik? Ja, en dan hang je in één keer. Dat zijn zo van die teksten die je voor de voeten geworpen worden, en als je niet je kievieven bent en niet het voor God kent, mijn broeder en zuster, waar je ineens wankel komt te staan en je het antwoord schuldig blijft. En dan kun je wel de deur dichtsmijten. Dan zeg ik, ik wil niet meer met je praten. Maar je hebt er eigenlijk een klein beetje je onmacht mee bewezen. Omdat je geen antwoord wist op het argument van hem die zei, er is geen gelijkwaardigheid. Hij is geen God. Hij heeft zelf gezegd, mijn vader is meer dan ik. Wel, het is een groot belang, broeders en zusters, in de eerste plaats om de dingen in zijn verband te lezen. Een van de voornaamste middelen waarmee de tegenstander de dingen van de Heer tracht te bestrijden is het woord te misbruiken door het uit het verband te scheuren. Maar bedenk, broeder, zuster, enkel woord, zolang Jezus, de Heer Jezus, op aarde was en mens geworden is, toen hij zichzelf vernederde en gehoorzaam is geworden aan de Vader die hem gezonden had, dat de Vader toen meerder was dan hij. Meerder of groter, staat er eigenlijk, niet meerder of groter in persoon, maar meerder of groter in positie. Want toen hij op aarde kwam, werd hij de gezondene. En de Vader was de zender. En in positie is de zender meer dan de gezondene. En is de Vader meer dan de Zoon. Hij is zichzelf vernederd. Hij heeft de gestalte vrijwillig van de dienstknecht aangenomen. Hij is de mensen gelijk geworden. Maar wat zijn persoon betreft is er geen enkel verschil, broeder, zuster, tussen de Vader en de Zoon. Ik en de Vader zijn één. Maar wat zijn positie betreft in het volbrengen van de wil des Vaders op deze aarde, wat direct met onze verlossing, met ons heil te maken heeft, is de Vader groter dan de Zoon. Laat ons dat bedenken. Wel, ik zal nog vele andere argumenten en tegenargumenten kunnen noemen, maar ik moet een einde aan deze Bijbelstudie maken vanavond. Ik heb alleen getracht om hier en daar de Bijbel voor u te openen. En u te laten zien wat de Bijbel zegt wie de Heer Jezus Christus is. En als ik bereikt heb dat het andermaal u duidelijk geworden is hoe groot de Heer is. Uw Heer, uw Heiland, God. Voor wie de engelen aanbiddend nedervallen. Voor wie verloste mensen aanbiddend nedervielen. Voor wie Johannes als dood aan zijn voeten viel. Voor wie straks de 24 oudsten zullen nedervallen en aanbidden als ze hem zien als het lam dat is op de troon. Mijn broeder en zuster, hij is God. God die mens werd. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. En als het dan waar is, en dat is waar, dat er zo'n nauwe, zo'n intieme relatie bestaat tussen hem en ons, broeders en zusters. Als we door de genade van God hem zo dicht nabij gebracht zijn, dat we zelfs leden van zijn lichaam zijn, dat hij zichzelf niet schaamde de zijnen zijn broeders te noemen? Broeders en zusters. Wel, laat dan bij alle intieme omgang die we met hem hebben, toch vooral nooit en nimmer vergeten dat er niemand is aan hem gelijk. En dat zelfs het meest heilige kind van God, mijn broeder en zuster, niet in de schaduw kan staan van hem die het begin en het einde is. Van eeuwigheid God. Schepper alle dingen. Onze Heer Jezus Christus. En laten wij tegen onze medemensen vrijmoedig over hem spreken. Maar laten ons gezien worden welke eerbied we hem beschuldigd zijn. Soms valt het de gelovige al moeilijk om in plaats van Jezus, Heer Jezus te spreken. We liggen zo'n beetje op de lijn van vandaag van Joop den Uyl en Dries van Acht en Jezus van Nazareth. Zo spreken mensen over hem. En dan wil ik niet op woorden vallen. Maar hij is Jezus de Heer,
God te prijzen tot een eeuwigheid. Broeders en zusters. En nu, ook een goed bedoelde familiariteit die we ons menen te mogen aanmatigen. En broeder en zuster, kan misleidend zijn. Ik heb u willen tonen. Hij is God. Hij is onze hulde. Onze eer waard. Die God, de grote God en onze zaligmaker. De Heer Jezus Christus. En als het straks zo is, dat als we hem aanschouwen, zoals hij is, we geen woorden kunnen vinden en zwijgend zullen nedervallen om hem te aanbidden, laten we dan, als we hier op aarde over hem spreken die we nog nooit gezien hebben, laten we het betonen dat wij hem eren, gelijk wij de Vader eren. Broeders en zusters, Jezus Christus, onze Heer. Laten we met Thomas uitroepen, toen hij de opgestane heiland ontmoette en hem herkende. En dat uitsprak in aanbidding. Mijn Heer en mijn God, onze Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we danken? We willen u danken, Heer Jezus Christus, dat we u hebben leren kennen door uw woord. Dat wij vanavond dingen beluisterd hebben die we wel wisten, waar we altijd even serieus over denken. En daarom danken we u dat u door uw woord tot ons gesproken hebt en wij opnieuw bepaald zijn bij uw identiteit. Wat dunkt u van de Christus? O Heer Jezus, wij aanbidden u als God. God geopenbaard in het vlees. God die mens werd. O, wij danken u Heer voor dat wonder. De geborgenheid der Godzaligheid is groot, heeft de apostel uitgeroepen. God geopenbaard in het vlees. En waar reeds de wijzen uit het oosten nederknielden en aanbaden, dan danken we u dat wij ook zo wijs geworden zijn. Wijsheid van God, wijsheid van de Heilige Geest, dat we geleerd hebben om voor u te knielen en u te aanbidden als onze Heer, als onze God, als onze zaligmaker. Als onze redder, als onze heiland. Heer, hoe groot zijt gij? Getrouwe God en Vader, wij danken u dat gij ons zo lief hebt gehad. Dat gij uw enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat wij door hem verzoening en verlossing en eeuwig leven zouden ontvangen. We danken u, Heer, uit het diepst onze harten. En we loven en prijzen u, dat we u mogen kennen, Heer Jezus Christus, de waarachtige God, en het eeuwige leven. Dank u voor deze heerlijke dag die u met elkaar geschonken hebt, van het begin en tot het einde. Dank u voor uw nabijheid. En we danken u, Heer, dat we ook het verdere van deze conferentie ons bij u mogen aanbevelen. Wees u de naprediker van dit woord, werkt u door uw geest aan onze harten. En wilt u ons bovenal ook in de nacht rust en verkwikking schenken. Heer, op de morgen in staat zijn om opnieuw te ontvangen wat u voor ons bereid hebt. We loven en prijzen uw naam. Uit genade en om Jezus Christus wil. Amen.